Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Economenpanel.
De Europese Commissie becijfert dat Nederland dit jaar de laagste economische groei van de eurozone laat zien. En de helft van de Nederlandse bedrijven heeft vorig jaar gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam. En hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Collega van haar is Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering aan diezelfde universiteit. Welkom allebei. En
hoi.
Ik trap maar af met Barbara, want je hebt dat ook op BNR al een beetje toegelicht. Maar jij krijgt een nieuwe baan binnen de Rabobank, de Rabo Carbon Bank. Die ga jij leiden voor de mensen die dit vanochtend hebben gemist, maar toch graag op de hoogte willen zijn. Allereerst nog een keer gefeliciteerd, maar wat ga jij precies doen?
Dankjewel. Wat we gaan doen is boeren helpen om hun bodem zo te behandelen dat hij meer CO2 kan opslaan. Vervolgens dat certificeren en boeren de kans geven die gecertificeerde opslagruimte in hun bodem via carbon credits te verhandelen met bedrijven die dat nodig hebben om hun CO2-uitstoot te compenseren. Dit is slechts één voorbeeld. Er zijn vele proposities in de Rabo Carbon Bank, allemaal bedoeld om de landbouw te verduurzamen, om de CO2-uitstoot in onze economie terug te brengen. En een hele mooie grote uitdaging die heel erg past bij de Rabo, omdat het de grootste food en agribank ter wereld is.
En wat is daar technisch voor nodig? Want de bank gaat boeren helpen om dit te realiseren. Maar het kan dus eigenlijk allemaal al wel. Is het een kwestie van financiering? Nou, moet er veel nog gebeuren om dit allemaal mogelijk te maken?
En daarmee zijn we ook weer in het hart van het economenpanel. Want op dit moment is CO2-uitstoten nog niet gratis. Althans, niet voor alle partijen, maar voor veel partijen hangt daar geen prijskaartje aan. Maar het heeft wel waarde. Omdat namelijk een bovenmatige CO2-uitstoot ons klimaat verandert in de verkeerde richting. En dus als wij beprijzen, als wij een prijs geven aan het kunnen opslaan van CO2, dan brengen wij het verdienmodel van de boer in evenwicht door dingen die waarde hebben ook een prijs te geven. En dat is eigenlijk een basale regel in de economie. En daarmee ben ik ook weer terug bij mijn proefschrift waar ik lang geleden mee bezig was. Want dat ging over het beprijzen van milieugoederen. En Arnoud zat destijds in mijn promotiecommissie.
En toen was de cirkel rond.
Ja.
Nou, ik wil nog wel even een klein uitstapje maken buiten die cirkel dan. Want CO2 heeft toch al een prijs via dat Europese emissierechtensysteem?
Ja, dat gaat over emissierechten, dat klopt. Dit gaat over opslagcapaciteit en over slimme manieren om in voedselketens CO2 te reduceren. Die ETS-handel, die emissiehandel in Europa, die geldt voor grote uitstoters. Niet wat wij willen doen is de vrijwillige uitstoot van CO2 beperken door dit soort arrangementen aan te gaan in voedselketens. Dus om bijvoorbeeld een voedselverwerker te helpen om hogerop in de keten ook uitstoot terug te brengen. En om, wat ik al zei, ook de bodem van de boeren veel beter in te zetten om CO2 op te slaan. En dat vervolgens in de vorm van carbon credits te verhandelen.
Duidelijk. We gaan verder op de Europese toer. Want de Europese Commissie heeft een winterraming naar buiten gebracht. En daaruit blijkt dat de Nederlandse economische groei onder het gemiddelde uitkomt, namelijk met 1,8%. Dat is ook weer minder dan eerder werd verwacht door diezelfde Europese Commissie. Arnoud, we spraken er net even kort over. En jij zei, tot een tijdje terug zat ik eigenlijk wel te wachten op duidelijkheid, ook in de vorm van ramingen, voorspellingen, instanties die met toekomstbeelden zouden komen. Maar je enthousiasme is een beetje geluwd.
Nou, kijk, mijn enthousiasme voor ramingen in tijden van schokken. Ja, en dit zijn natuurlijk schokken. En elke lockdown is weer een schok. En elke heropleving van het virus is weer een schok. Economische modellen zijn er niet om schokken te voorspellen. Dat kunnen ze helemaal niet. We kunnen scenario's maken van als er dit gebeurt en dat gebeurt en dergelijke lock-up, dan kunnen we zeggen wat het economisch plaatje zou zijn. Dus het is absoluut onmogelijk om een zinvolle voorspelling te doen over 2021, over dit jaar, als we niet weten hoe het virus zich dit jaar gaat gedragen. Maar daarmee is de Brusselse voorspelling, daar valt wel iets meer over te zeggen.
Nou, dat mag.
Want de Brusselse voorspelling, het komt mij heel erg over als eind maart. Toen kwam het IMF met een voorspelling, dat was meteen na het begin van de coronacrisis en Nederland bungelde onderaan. Het IMF had toen een fout gemaakt, van die dag nog dat we die hypergevoelige economie waren van het verleden en dat een coronacrisis een exportland zoals Nederland 6 keer zwaarder zou treffen dan elk ander land. Ik heb toen meteen diezelfde avond gezegd dat het IMF nog in de wereld van gisteren zit, dat die hypergevoeligheid van de Nederlandse economie minder is geworden en dat er allerlei andere krachten zijn die ons ten onrechte onderaan plaatsen. In dit geval van Brussel is het verhaal nog erger. 12 dagen geleden kwam het IMF met voorspellingen. Ja. En als je naar de IMF-voorspellingen kijkt, dan zie je dat, gegeven alles wat gebeurt, wat natuurlijk dramatisch is, hè, de economische groei afgelopen jaar in Nederland is 4,2% afgenomen. 4,2%. En dan moet je echt teruggaan ver in de geschiedenis om dat soort cijfer te krijgen. Maar met 4,2% afname zijn we wel bijna wereldkampioen in economische performance. Het is alleen naar de Verenigde Staten geweest en een Aziatisch land geweest, China, die snel het virus onder controle heeft.
Maar daarmee kun je toch ook verklaren dat dan de winst van dit jaar wat bescheidener uitvalt?
Ja, maar dat had het IMF al aangegeven. Het IMF had aangegeven, Frankrijk, Italië en Spanje gaan er dit jaar, of afgelopen jaar, ongeveer 10% op achteruit, 9 of 10%. En die hebben dus die veren weer terug met een percentage wat groter is dan Nederland, tussen 4 en 5. Nederland kwam op de IMF-lijst uit op plus 2,9% voor dit jaar. Er is geen enkele reden waarom Brussel 10 dagen later en 2,9% was iets minder dus dan Italië, Frankrijk, etc. En dat was omdat zij zo ver waren weggezakt afgelopen jaar. Er is geen enkele reden voor de Brussel om nu te zeggen na 10 dagen... Nederland is het geen 2,9 dit jaar, maar het is 1,9. Ze hebben geen idee wat het wordt, want dat is afhankelijk van het virus.
Barbara, de Europese Commissie heeft geen idee wat het wordt en leeft nog in de wereld van gisteren, dus de waarde die we aan die cijfers moeten hechten is bijzonder laag, bijzonder weinig. Deel jij die analyse van Arno Boot?
Ja, ik vind dat economen altijd bescheiden moeten zijn als het gaat om voorspellingen. En zeker in deze tijd waarbij er een crisis is die van buiten het economisch systeem, namelijk vanuit de volksgezondheid op ons afkomt, waarbij wij moeten inschatten hoe snel een vaccinatiestrategie 1 plaatsvindt en 2 effect zal hebben, moeten wij nog bescheidener zijn. Dat gezegd hebbend vind ik het ook vrij kortzichtig dat in de wintervooruitzichten van de Europese Commissie, Nederland, alsof het een wedstrijdje is ook trouwens, voor 2021 het laagste groeipercentage zou hebben. Dat is ten eerste, wat jullie al memoreerden, de spiegel van de wat beperktere krimp in 2020. En het is ook de spiegel van de aanscherping van de coronamaatregelen sinds het najaar. Waren wij aanvankelijk in de coronacrisis van de 4 grootste economieën in de eurozone of in de EU, neem Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, steeds het land met de meest soepele maatregelen. Nu zijn wij het land met de meest scherpe, de meest strikte maatregelen. En ja, dat heeft ook economische repercussies. Zeker als je daarbij optelt dat we relatief traag vaccineren en dus weinig uitzicht hebben op een snelle exit-strategie. En dat doet iets met de verwachtingen in de economie. En die verwachtingen zijn heel bepalend voor hoe het uiteindelijk uit zal pakken.
Kijk, waar we mee bij uit moeten kijken is, want ik ben het helemaal met Barbara eens, maar waar we mee uit moeten kijken is dat we op basis van dagkoersen gaan kijken van hoe Nederland het doet ten opzichte van andere landen. De uitrolstrategie van de vaccinatie, over een maand of 2 maanden blijkt dat Nederland het helemaal niet zo slecht gedaan heeft achteraf, omdat andere landen misschien op bepaalde momenten weer onhandiger zijn geweest. Het IMF 10 dagen geleden had precies dezelfde informatie als Brussel vandaag heeft. Er is de laatste 10 dagen niks veranderd. Dus we moeten echt uitkijken dat we in ieder geval het verschil tussen IMF en Brussel niet proberen te verklaren. Want dat verschil kan niet verklaard worden, want er is geen nieuws geweest de afgelopen 10 dagen.
Toch zijn er vorige week wel, en dat is wel nieuws geweest, vakbonden geweest en ook een kredietverzekeraar. Een kredietverzekeraar. Die hebben gezegd, aangezien Nederland zo rommelig en zo traag vaccineert, gaat dat investeringen kosten die dan naar andere landen gaan. CNW heeft gezegd, hoe langzamer wij hier vaccineren, hoe meer banen er uiteindelijk op de tocht komen te staan. Dus je kunt wel zeggen, ja, op de lange duur zal misschien wel blijken dat Nederland het goed gedaan heeft, maar je moet ook nu toch wat tempo blijven maken.
Ja, absoluut. Maar dat zeg ik ook niet. Het nieuws over vaccineren in Nederland was een maand geleden slechter dan het nieuws nu is. En zeker in relatieve zin tot andere landen. Dus je moet geweldig. Dus een maand geleden was dit allemaal al bekend. Deze informatie lag gewoon al op straat. Dus je moet daar geweldig mee uitkijken. Wat een fundamenteel probleem is, en dat vind ik veel erger, en ongetwijfeld Barbara ook, is dat de wijze waarop wij denken uit de coronacrisis te kunnen komen, en of de vaccinatie, of die een soort eindpunt geeft, of een soort afname van de rimpeling die ons blijft tegenzitten, die onzekerheid over de effectiviteit van het vaccin, dat is voor mij naar de toekomst toe een grotere vraag dan het nu wel of niet iets sneller gaan vaccineren.
En daar bedoel je mee dat je helemaal niet kunt zeggen dat als zo meteen de meerderheid van de bevolking is gevaccineerd, dat dan alle remmen losgaan of kunnen of mogen?
Absoluut. En je zag de Nederlandse economie in het derde kwartaal, toen de remmen losgingen in het derde kwartaal, hoe fenomenaal goed wij het deden in het derde kwartaal. En je ziet dus hoe snel de Nederlandse economie kan herstellen. Maar als die onzekerheid over het virus blijft dooretteren de komende jaren, ja. En die kans is groter dan een maand geleden en groter dan 2 maanden geleden, dan is dat buitengewoon slecht voor de economie. Want onzekerheid, dat is iets waar de economie niet van
gaat. Ik ga het even aan Barbara vragen, want hier werd gesteld dat jij dat er ongetwijfeld ook zo zou zien. Is dat zo?
Nou, dat zei ik net al. De verwachtingen zijn uiteindelijk heel bepalend voor hoe het economisch gaat. Omdat die verwachtingen, bijvoorbeeld de verwachtingen van consumenten, die bemaken of ze een uitgave gaan doen, ja of nee. En van bedrijven of ze gaan investeren, ja of nee. Dus die verwachtingen zijn essentieel. En het feit dat op dit moment de regering maar vasthoudt aan hetzelfde soort beleid, namelijk variaties op lockdowns en avondklokken, zonder juist in een omgeving waarin misschien het vaccin onvoldoende soelaas biedt, waarin het virus nog wel even rond blijft waaien en zijn onzekerheid over de economie gaat uitspreiden, is het zo belangrijk dat de overheid zich open en lerend opstelt en kijkt of er wellicht ander soort beleid is dat en minder gezondheidsschade oplevert, zowel aan coronapatiënten als aan niet-coronapatiënten, maar ook minder nevenschade heeft voor de maatschappij en de economie. Het door ons ook al in het economenpanel eerder besproken risicogestuurde beleid. Ja. En zolang de overheid er helemaal niet voor open staat om andersoortig beleid te overwegen, door te rekenen, te doordenken, blijft gewoon die onzekerheid boven onze economie hangen als een zwaard van Damocles.
We gaan naar een ander onderwerp, wel in het verlengde van wat we net bespraken. Zaken doen. En dat doe ik samen met Barbara Baarsma en Arno Boten, leden van het economenpanel vandaag. En ook vanaf vandaag kunnen bedrijven zich melden voor de 4e ronde van de NOW-regeling. En dat hebben ze de afgelopen maanden trouwens ook al gedaan. TBS meldde dat bijna de helft van de Nederlandse bedrijven vorig jaar gebruik gemaakt heeft van enige vorm van steun. Dat zie je ook terug in de cijfers, want er zijn maar 2700 bedrijven failliet gegaan. Dat is het laagste aantal in 20 jaar tijd. Arnoud, betekent dat beleid gewerkt heeft, of dat het op de laatste benen loopt en misschien binnenkort wel in elkaar stort wat betreft het bedrijfsleven?
Ja, dat is een hele lastige vraag. Het beleid heeft gewerkt. Hè? In de betekenis dat de bedoeling van het beleid was om zoveel mogelijk economische activiteit overeind te houden en mensen niet onnodig de straat op te gooien. Dus bedrijven helpen te overleven door de crisis heen. Ik denk dat het beleid daar een wezen goed gewerkt heeft. Ja, we zullen allemaal haken en ogen zien aan het beleid, wat beter en slechter kan. Maar wat we duidelijk zien, is dat die nul of die afname van het aantal faillissementen over een lange periode, daar staat een plaatje tegenover. En dat plaatje er tegenover is het plaatje van de fallen angels. En dat zijn de engelen, de vallende engelen. En we zien dus dat de oploop, IMF heeft daar een prachtig plaatje ook van gegeven, wederom 12 dagen geleden. Dus het IMF-rapport in dit geval is wel het rapport om te lezen. Het is die update van het World Economic Report in januari. De bedrijven dus die het moeilijk hebben en die eigenlijk om omvallen staan, is hoger dan ooit. Dus het aantal faillissementen lager dan ooit. En het aantal bedrijven wat op het moment dat die steun weggetrokken wordt, waarschijnlijk gaat omvallen, is geweldig groot. Dus dat legt een geweldige hypotheek op hoe de overheid op het moment dat ze die maatregelen gaat afbouwen, hoe ze die gaat afbouwen. En het legt ook een hypotheek op de overheid eigenlijk nu. Is het beleid om zoveel mogelijk overeind te houden, heeft dat er nu voor gezorgd dat bedrijven allemaal een stapje terug hebben gedaan, niet geherstructureerd hebben, zich niet aangepast hebben.
Er zijn bedrijven die wel herstructureren, ook op grote schaal.
Oh, absoluut.
We hebben het hier op deze zender vrij vaak over bijvoorbeeld Heineken gehad.
Laten we even de grote bedrijven parkeren. De grote bedrijven is politiek. Ja, in positieve en negatieve zin van het woord, is politiek. Heineken heeft trouwens geen steun aangevraagd, Heineken. Heineken heeft gezegd, wij zijn sterk genoeg op de markt en wij vragen geen steun aan. Die steun is bedoeld, heeft Heineken ook gezegd, voor het MKB, voor het middelgrote, kleine, middelgrote bedrijfsleven. Dat vond ik een prachtig standpunt van het bedrijf. Je lost je eigen problemen op als je jezelf kunt oplossen. Dat MKB zit veel lastiger, zit absoluut veel lastiger, maar zal zich moeten aanpassen, want over langere periodes van een jaar, bedrijven moeten zich aanpassen. En hoe passen ze zich nu aan? Zijn ze voorbereid op het terugnemen van de support straks door de overheid?
Nou Barbara, ga ik ook even aan jou vragen, want het is wel vaker gesuggereerd, hè, dat eigenlijk de economie bevroren is en dat bedrijven zich dus onvoldoende hebben aangepast. Is dat echt een groot risico op dit moment? Moeten bijvoorbeeld banken zich er ook al op voorbereiden dat dit eraan zit te komen?
Dat doen we, want we kijken naar een paar dingen. We kijken niet alleen naar het aantal faillissementen, want dat is in dit geval kunstmatig laag door de inderdaad ruimhartige en effectieve steunpakketten. Maar als je wat dieper kijkt, dan zie je dat het aantal vrijwillige bedrijfsbeëindigingen is toegenomen. Je ziet dat de onderlinge onderhandse financieringen, dus iemand die een horecabedrijf heeft, die wat leent van familie en vrienden om de boel overeind te houden, is enorm toegenomen. Het aantal even stilgezette betalingen aan huisbazen en andere toeleveranciers is ook enorm toegenomen. Er is met andere woorden een kaartenhuis ontstaan om bedrijven overeind te houden. Niet alleen met steun van de overheid, maar ook met steun van familie en vrienden en toeleveranciers. En als daarvan eentje zegt, en nu wil ik mijn geld terug, dan, sorry voor het harde Nederlands, sodemietert het kaartenhuis in elkaar. En daar zijn wij enorm beducht op. Zeker een sector als de horeca, maar ook wel de overige zakelijke of de overige dienstverlening, denk aan kappers, die staan wel op dat punt. Je ziet dat ook terug in de cijfers. Wie heeft vooral gebruik gemaakt? Hè? Bijna de helft van de bedrijven heeft met twee of meer personen, dus exclusief de ZZP'ers, die maakten vorig jaar gebruik van die steunmaatregelen. 28% maakte gebruik van de NOW, de loonmaatregelen. Daarvan was 60% van de horeca heeft gebruik gemaakt van die NOW. En zelfs als je kijkt naar de vaste lasten toeslagen, dan heeft 84%, bijna 85% van de horeca daar gebruik van gemaakt. Als dat vermindert, afgebouwd wordt of zelfs stopgezet, ja, dan valt dat kaartenhuis in elkaar. En dat is denk ik een hele belangrijke. Tegelijkertijd wil ik wel een compliment geven. De Nederlandse overheid, we hadden het net over de relatief beperkte krimp van Nederland in de eurozone, of in de EU. Nou, dat komt ook door deze ruimhartige steun. En we hebben onderzocht waar die steun terechtkomt. En of het nou op goed geluk of door goed design is. Het komt vooral bij die bedrijven terecht met een lage omzetverwachting, een grote omzetonzekerheid en bovengemiddeld vaak bij bedrijven die goed gemanaged zijn. We hebben een database waarin we dat kunnen meten. En dat laat wel zien dat dat ook bedrijven zijn, MKB en grotere bedrijven, die wel veranderingsgezind zijn. En ja, dat is mijn hoop. Dat we uiteindelijk deze crisis gebruiken, niet alleen om te stutten en te steunen, maar ook om te stimuleren. Te stimuleren om te innoveren in digitalisering, in internationalisering. Want dat blijkt uit academisch onderzoek, blijkt het recept om een doorstart te maken na tijden van stagnatie waar we nu in zitten.
Als je kijkt naar regelingen waar op grote schaal gebruik van gemaakt is, dan zijn er net een paar genoemd. Op 3 staat uitstel van belastingen. En er is inmiddels al een lobby gaande vanuit MKB Nederland om ervoor te zorgen dat het uitstel niet uitstel is, maar afstel wordt. Kwijtschelding van de schulden. Alleen dat zou ondernemers echt lucht geven. Ik geloof dat er ook al een reactie is geweest van de staatssecretaris Velbrief, die hier namens de Belastingdienst over gaan zijn. Ik wil best eens kijken of er iets mogelijk is van een kickstart. Ik geloof dat er binnenkort ook verkiezingen aankomen. Maar Arnoud, hoe moet je hier nou naar kijken? Naar dit soort pleidooien om te zeggen, oké, die schuld die schelden kwijt.
Ja, gewoon 1 stap terug. Kijk, wat heeft het MKB nodig? Het MKB heeft nodig balansherstel. En balansherstel, daar bedoel ik mee, allemaal schulden op de balans. Garanties van de overheid op leningen leiden ook tot meer schulden op die balans. Het MKB moet op het moment dat ze weer vooruit kijkt, kan kijken, moet een relatief gezonde balans hebben. Want ze zal moeten kunnen investeren op dat moment. Dus de vraag is, hoe zorgen we ervoor, met al die prikkels die we gegeven hebben, sommige regelingen, zoals de vaste lastenregeling is natuurlijk een hele mooie regeling, want dat was geen schuld. Dat was een gift eigenlijk. Dus dat heeft gezorgd voor geen verdere, of in ieder geval relatieve balansverbetering. Relatieve, bij alle verslechtering. Dus de vraag is, hoe zorgen we voor balansherstel? Dat is de cruciale vraag. Met een aantal Duitse en Italiaanse economen hebben wij al een aantal keer een pleidooi gedaan. Verzin eigen vermogen type instrumenten. Dus geen leningen, eigen vermogen type instrumenten. Geen echt eigen vermogen, maar denk even, op grote schaal hebben we in de financiële crisis, hebben we ING gered met een soort eigen vermogen type instrument wat terugbetaald moest worden. Kijk dan nu naar die belastingclaim van die bedrijven. Zet die belastingclaim van die bedrijven. Kwijtschelden is, dat kan op bepaald, tot bepaald niveau misschien. He, ik wil het niet helemaal uitschelden.
Jij noemt nu terugbetaling, toch?
Ja, terugbetaling. Maar kijk, eigen vermogen type instrument, dat betekent dat het geen schuld is die als een zwaard van Damocles, zoals Barbara het net noemde, boven de markt hangt. Een eigen vermogen type instrument betekent dat het risicodragend is, dat het meebeweegt en dat je daardoor niet failliet kunt gaan. Dus wat mij betreft, proberen we nu. Het is een hele buitengewone crisis. Het bedrijfsleven is geen schuld. Aan. De financiële sector is er geen schuld aan. Het is een medische crisis. Kijk hoe je die belastingschulden voor een stukje misschien kunt kwijtschelden en voor een stuk omzetten in een soort eigen vermogen. Dat betekent dat bedrijven, naar gelang hun prestatie in de toekomst, die belasting dus via eigenlijk een heel lang soort uitstel, wat geen
studieschuld eigenlijk. En naarmate je geld verdient,
ja, het is in wezen een variant op studieschuld, zolang je er niet aan failliet kunt gaan. Want dan is het eigen vermogen type instrument, absoluut.
Barbara, is dit een gedachte die verdere uitwerking verdient? Zit hier de crux?
Nou, dat denk ik zeker. Want alleen maar meer schulden en financieringen geven aan het MKB is waarschijnlijk niet waar ze mee geholpen zijn. Soms hebben ze overbruggingskredieten nodig. Hè, dan is het niet anders, omdat ze liquiditeitssteun nodig hebben. Maar uiteindelijk is hun solvabiliteit ook van belang. En dus het nadenken over hoe je, zoals Arnoud dat noemt, balansverlichting aan kan brengen, is denk ik een hele vruchtbare. Want dan gaan ze met een lichtere balans, zijn ze ook veel beter in staat om die transformatie waar we het eerder over hadden, toekomstvast te worden, zeg maar. Hun bedrijfsmodel aan te passen. Misschien nog onderdelen van hun bedrijf die levensvatbaar zijn doorstarten en de rest stoppen of verkopen, om dat mogelijk te maken. Dus het maakt ze veel flexibeler in dat opzicht. Dus ja, daar ben ik het wel mee eens.
Mooi, een eensgezind economenpanel. Vandaag Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam, en Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam en ook hoogleraar economie aan dezelfde Universiteit. Dank voor jullie komst. Zometeen dan praat ik verder ook over faillissementen met Maria Bomer van Bomer en Nuiten Advocaten, of de curator op hakken, zoals ze zichzelf ook wel presenteert, over faillissementen, de nieuwe faillissementswet en de toekomst van veel bedrijven.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.